Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversen, een programma dat houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. En nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste voorluisteraars, dit is het recente nieuwsprogramma. Aan de eerste nieuws. De versterking van rupiah wordt door de positieve domestieke sentiment aangemoedigd. De beweging van de rupiah-wisselkoers die op vrijdagochtend tussen banken in Jakarta werd verhandeld, steeg met 41 punten tot 15.068 rupiah in vergelijking met de vorige 15.127 rupiah per Amerikaanse dollar. Senior analist bij CSA Research Reza Priyambada in Jakarta zei op vrijdag dat de versterking van de euro in staat was om de appreciatie van de Amerikaanse dollar te compenseren, samen met het interne sentiment in de Europese Unie, wat een positief sentiment gaf voor de waardering van de rupiah. Hij zei er waren nog steeds een aantal positieve sentiment. Afgezien van de inflatie werd het ook verwacht om de rupiah te helpen versterken. Luisteraars, nu gaan we naar de tweede nieuws. 5 helikopters helpen het zoeksproces van Lion Air JT610 slachtoffers. Op de vijfde dag werd het slachtoffers en puin van het Lion Air JT610 vliegtuig zoeksproces door 5 helikopters geholpen. De 5 helikopters werden gevlogen vanuit de haven van Tanjung Priok in Noord-Jakarta. Het luchtzoekgebied is op 190 nautische mijlen, onderzeeër 270 nautische mijlen, oppervlaktewater 360 nautische mijlen en duiken met onderwaterdiepten van 36 nautische mijlen. Verschillende schepen, waaronder Barunajaya, keerden terug om naar de slachtoffers van het vliegtuig te zoeken. Ondertussen werd het zoekproces vandaag gemobiliseerd door 869 personeelsleden die uit 201 Basarnas, TNI AD 40 mensen en TNI AL 456, TNI AU 15 en 58 Indonesische politieleden bestaan. Ze geven prioriteit aan onderwateronderzoek met het schip van Barunajaya. Tot nu toe zijn er 65 zaken met lichamen naar het National Police Hospital gestuurd. En luisteraars, gaan we naar de derde nieuws. Het ministerie van Landbouw van Indonesië geeft 100 tractoren aan Fiji. Het ministerie van Landbouw biedt hulp aan 100 handreikers voor Fiji-ministerie. De hulp werd overgedragen door de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Syukur Irwantoro, aan de permanente secretaris van het ministerie van Landbouw, David Kolitagane, tijdens de bilaterale bijeenkomst op het ministerie van Landbouw, Maritiem en Landelijk en National Disaster Management van Fiji op donderdag 1 november. Voor deze hulp bedankte de permanente secretaris van het ministerie van Fiji de Indonesische regering. Volgens Kolitagane is de hulp van de handtractor zeer nuttig bij het ondersteunen van het moderniseringsprogramma voor de landbouw in Fiji. De assistentie van 100 handreikers wordt beheerd door verschillende groepen boeren in een aantal agrarische productiecentra in Fiji. Ondertussen bedacht Syukur de ervaring over van het succes van Indonesië bij de landbouwsectorontwikkeling. Deze successen omvatten de introductie van landbouwmechanisatie om te voldoen aan de behoeften van binnenlandse voedselconsumptie en zelfs te exporteren naar een aantal boerlanden.
Commentaar. Het uitzicht van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste luisteraars, dit is het commentaar. Indonesië is succes in het organiseren van OOC 2018. Indonesië is erin geslaagd om Our Ocean Conference 2018 te organiseren, dat plaatsvond op 29 tot 30 oktober 2018 in Nusa Dua, Bali. Our Ocean Conference 2018 in Nusa Dua, Bali produceerde 287 verbintenissen ter waarde van 10,7 miljard US dollar, om de uitdagingen van het oceaanbeheer aan te pakken. De conferentie die op dinsdag 30 oktober 2018 werd afgesloten, produceerde ook Marine Protected Area of MPA met een oppervlakte van 14 miljoen vierkante kilometer. Tijdens het OOC 2018 uitte een aantal landen hun commitment bij het redden van de omgeving. Micronesië heeft zich bijvoorbeeld geëngageerd om 100% transparantie te breken in de tonijnvisserij. Ze hebben ook andere landen in de Stille Oceaan uitgenodigd om hetzelfde ding te doen. De president van Micronesië, Peter Christian, zei dat zijn land zich erop richtte om die verbintenis in 2023 te breken door een combinatie van elektronische en handmatige monitoring van grootschalige vissersvaartuigen die in hun territoriale wateren opereren. De Europese Unie heeft ook 50 toezeggingen herhaald die een waarde van meer dan 550 miljoen euro hebben voor programma's voor de bescherming van de zee, zoals het verwerken van plastic afval, het bouwen van een duurzame blue economy en voor het vergroten van marine onderzoeks- en toezichtsactiviteiten. Indonesië dat de OOC van 2018 organiseerde, gaf ook een verrassing door 23 toezeggingen in te zeggen. Terwijl bij de uitvoering van de OOC 2017 in Malta, de Indonesische regering slechts 10 toezeggingen heeft gezegd. Voor de OOC van dit jaar bedraagt de waarde van de toezeggingen die Indonesië heeft gezegd voor het uitvoeren van marine beschermingacties ongeveer 500 miljoen US dollar. Naast de inzet van de overheid hebben een aantal internationale bedrijven ook hun engagement getoond om de oceaan te redden. De multinationaal bedrijf Coca-Cola gaf ook zijn verbintenis. Dit bedrijf lanceerde een wereldwijd engagement genaamd World Without Waste, met een doelstelling van 50% van de productverpakking met gerecyclede materialen in 2025. En tegen 2030 is zijn doel om 100% recyclebare verpakkingen te gebruiken. En deze verplichting zal wereldwijd worden uitgevoerd in alle landen waar de bedrijfs identiteit is gevestigd, inclusief in Indonesië. Hoewel er is geen formule bindende overeenkomst voor hen om aan deze verplichting te voldoen, volgens vice-president van Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra, blijft het engagement echter belangrijk. Our Ocean Conference 2018 heeft ook een stap vooruit gezet in vergelijking met de vorige OOC. Ten eerste begon er in OOC Bali een bewakingsmechanisme voor de verbintenis van de partijen om de mate van voortgang van de toezegging te zien. Ten tweede heeft Indonesië het proces voor de openbaarmaking van visgegevens geleid via een systeem voor het volgen van schepen, om de locatie van het schip op een bepaald tijdstip te controleren. En vanaf dit jaar begon Peru de stappen van Indonesië te volgen. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis en ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En we beginnen met de gebeurtenis van 2 november 1949. Indonesië en Nederland ondertekenden de resultaten van de overeenkomst van de Ronde Tafelconferentie in Den Haag. De rondetafelconferentie is een bijeenkomst in Den Haag, Nederland van 23 augustus tot 2 november 1949 tussen vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, Nederland en BFO of bijeenkomst voor federaal overleg. BFO is een organisatie die verschillende landen vertegenwoordigt, gecreëerd door de Nederlanders in de Indonesische archipel. Voorafgaand aan deze conferentie waren er 3 bijeenkomsten op hoog niveau tussen Nederland en Indonesië, namelijk de Linggarjati-overeenkomst in 1947, de Renville-overeenkomst in 1948 en de Roemrooien-overeenkomst in 1949. Deze conferentie eindigde met de Nederlandse bereidheid om soevereiniteit over te geven aan de Republiek Indonesië. Deze conferentie werd officieel gesloten in het gebouw van het Nederlandse parlement op 2 november 1949. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 2 november 1963. De eerste president van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, werd tijdens een militaire coup gedood. Ngo Dinh Diem Jean-Baptiste was oom van de kardinaal François Xavier Nguyen Van Thuan. Toen dit regime in mei 1963 een protest opriep van boeddhistische monniken, stopten de Verenigde Staten hun hulp. Sommige monniken zich in het openbaar zelf verbranden tijdens hun protest, en de VS voelde zich steeds meer gestoord door het impopulaire imago van Diem. Diem en Madame nu beweerden dat de communistische en boeddhistische groepen hadden geïnfiltreerd. Hun acties om deze protesten te vernietigen waren in overeenstemming met het anticommunistische beleid dat eerder was overeengekomen. Ngo Dinh Diem Jean-Baptiste in de staatsgreep van de strijdkrachten onder leiding van Duong Van Min. Duong Van Min en zijn handlanger wierpen de regering omver en voerden president Diem en zijn jongere broer Ngo Dinh Nu op 2 november 1963 op 62-jarige leeftijd uit. En de Verenigde Staten uiten openlijk zijn verbazing en teleurstelling dat Diem was gedood. En luisteraars, we eindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 2 november 1964. Koning Saud uit Saudi-Arabië werd uitgeschakeld door een staatsgreep en werd vervangen door zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud. Saud ibn Abd al-Aziz al-Saud werd geboren op 12 januari 1902, was de koning van Saudi-Arabië van 1953 tot 2 november 1964. Hij was de oudste zoon van koning Ibn Saud. Hij werd vervolgens geïnstalleerd als de kroonprins op 11 mei 1933 en werd tot koning gekroond nadat zijn vader in 1953 aftrad. Tijdens zijn regering werden naast de oprichting van de King Saud University in Riyadh veel regeringskantoren opgericht. Door zijn hele administratie heen werd veel ongenoegen geuit door leden van zijn eigen familie. Een strijd voor macht door zijn eigen familie vond plaats in 1964 met de steun van geestelijken. Hoewel Muhammad bin Abdul Aziz al-Saud de waardigste erfgenaam van de troon was, maar hij aarzelde om het te aanvaarden en in plaats daarvan de benoeming van zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud als koning steunde op 2 november 1964. Koning Saud vervolgens naar Geneve, Zwitserland, omdat het uit Saudi-Arabië was verdreven. Hij stierf in 1969 op de leeftijd van 67 jaar in Athene, Griekenland. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is Indonesië-Noorwegen komt overeen om samenwerking te vergroten. Indonesië en Noorwegen zijn overeengekomen de bilaterale samenwerking te vergroten, onder meer op het gebied van handel en investeringen. De overeenkomst werd bereikt tijdens de vierde bijeenkomst van de gezamenlijke bilaterale samenwerking Commissie Republiek Indonesië en Noorwegen, die ook in serie werd gehouden met de Mensenrechtendialoog tussen Indonesië en Noorwegen op zondag 28 oktober in Nusa Dua, Bali. De bijeenkomst werd bijgewoond door minister van Buitenlandse Zaken van beide landen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, zei dat specifiek de milieukwesties van de twee landen de samenwerking in bosbouw, energie en hernieuwbare energie bespraken, die vervolgens werd gesteund door het plan om het Bedrijfs- en Energieforum tussen Indonesië en Noorwegen in 2019 te organiseren. Retno Marsudi zei bij het geven van de persverklaring op zondag 28 oktober dat de bijeenkomst ook milieukwesties, hernieuwbare energie, marine zaken en visserij besprak. Voor milieuproblemen had Retno het partnerschapsprogramma Vermindering van Emissies door Ontbossing en Forest Degradation Plus genoemd, die uitgevoerd door Indonesië en Noorwegen. Dit programma wordt beschouwd als een model te zijn geworden in de omgang met ontbossing, wat bijdraagt tot het verzachten van de klimaatverandering. Retno Marsudi zei ook met betrekking tot de oorlog tegen illegale visserij en het ontwikkelen van duurzame maritieme economische samenwerking werd ook besproken tijdens de vergadering van 1 uur. Marine en visserij zijn ook belangrijke gebieden in deze discussie, met name in de strijd tegen illegale, niet aangegeven en niet gereguleerde visserij. en ook de ontwikkeling van een duurzame maritieme economie. Volgens Retno werd de samenwerking ook gevolgd door de ondertekening van een intensieve verklaring in samenwerking op het gebied van maritieme zaken en visserij. Die werd uitgevoerd aan de zijlijn van het houden van Our Ocean Conference op 29 tot 30 oktober 2018. Ondertussen zei de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide dat de twee landen zich inzetten voor nauwere samenwerking, vooral met betrekking tot mensenrechtenkwesties, ontbossing en maritieme aangelegenheden. Ze was ook verheugd verschillende ontwikkelingen te hebben bereikt in de dialoog van de Joint Bilateral Cooperation Commission en ook in de dialoog over mensenrechten. Volgens Søreide werd Noorwegen ook geïnspireerd en geleerd uit Indonesië, als gastheer van OOC. Bovendien zal Noorwegen in 2019 de OOC organiseren. De vierde bijeenkomst van de gemengde Commissie voor Bilaterale Samenwerking tussen Indonesië en Noorwegen en de 13e Republiek Indonesië-Noorwegen Mensenrechten Dialoog zal van plaats op zondag 28 oktober 2018 in Nusa Dua, Bali. En luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de traditionele dans van Bojonegoro Osjava. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, van 24 tot 25 november, de regering van de stad Bojonegoro Osjava zal Tengul Dance presenteren met 120 dansers. De dans zal worden opgevoerd tijdens een relief ontwerpwedstrijd Gajah Watu Jodo in de voormalige kalksteenmijnerij in Gajadorp, Baureno district. Naast de massale tengeldans zal de relief ontwerpwedstrijd ook worden verlevendigd door zangers en artiesten. En in vandaag aflevering zal ik u vertellen over tengeldans. Luisteraars, Tengul Dance is een traditionele dans geïnspireerd door Wayang Tengul uit Bojonegoro, Osjava. Deze dans wordt meestal uitgevoerd door dansers in groepen met bewegingen, expressies en kostuums die lijken op Wayang Tengul, 3D-dimensionele poppen. Deze Tengul Dance is een creatieve dans gemaakt voor kunst, evenals een vorm van waardering om Wayang Tengul kunst te behouden. Deze nieuwe creatieve dans is in 1991 door Joko Santoso en Ibnu Sutawa gemaakt op verzoek van het Bureau voor Onderwijs en Cultuur in Bojonegoro dat zal worden tentoongesteld op het provinciale culturele evenement in Osjava. Na het optreden op het evenement bleek dat de tungeldans goed werd ontvangen en de beste prestatiecategorie won. Sindsdien was deze dans bekend bij veel mensen en is het een van Bojonegoro's traditionele dansen geworden. Luisteraars, tungeldans wordt meestal uitgevoerd door 7 vrouwelijke dansers. De danser danst met stijve bewegingen en uitdrukkingen die er raar uitzien, wat een van de kenmerken van deze dans is, zodat de indruk wekt van humor en vermaak in elke uitvoering. De dansers dragen kostuums en make-up die wit zijn als poppen. Het gezicht van de danser is uitgevoerd in het wit met zwarte lijnen op hun haar, wenkbrauwen en ogen. Voor kleding die wordt gebruikt gebruiken ze kemben en lange doek met bledakpatroon. Bledakpatroon of bledakstijl is een patroon met een witte achtergrond, ivoor en crème op het hoofd met chunduk, een soort accessoires op het hoofd. Luisteraars, in de voorstelling wordt de tungeldans vergezeld door verschillende traditionele muzieksinstrumenten zoals oklik, itik-itik, biola en gamelan lara slendro. Naast begeleiding wordt muziek ook begeleid door de liedjes. Tungeldans wordt nog steeds bewaard door altijd te worden getoond op culturele festivals in Bojonegoro of in andere regio's. Vaak wordt deze dans ook getoond om de eregast die naar Bojonegoro kwam te verwelkomen. Luisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië van vandaag met de topic Tungeldans van Bojonegoro Oost-Java. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan? Dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Het volgende programma, Diversen. En ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste de stem van Indonesië luisteraars, ben ik Sabrina erg blij om u in het programma Diversen te vergezelen. Vandaag presenteren we de informaties over de viering van Indonesische legers 73ste verjaardag. Blijf bij met ons in RRI World Service, Voice of Indonesia. Luisteraars, de verjaardag van de Indonesische leger vindt plaats op 5 oktober. Dit jaar is de 73ste verjaardag van de Indonesische leger en wordt in de hele Indonesië gevierd. In Jakarta is er een tentoonstelling van Indonesische leger defensiematerialen. Dit evenement vond plaats op 27 tot 29 september 2018. Daar werden de Anoa, Komodo en Leopard tanken tentoongesteld. Elk jaar trekt de tentoonstelling van defensiematerieel in Monas de aandacht van mensen aan die direct de defensiematerielen willen zien of foto's willen maken. Niet alleen in Jakarta is er ook een defensiematerialen tentoonstelling in Semarang. Dit evenement zal op 5 tot 7 oktober 2018 plaatsvinden. In deze tentoonstelling zal de Apache helikopter de belangrijkste dingen te worden. En er zal ook de Yong Mudu versport- en kunsttentoonstelling zijn. In Bali is er ook de Indonesian National Armed Forces International Marathon 2018. Dit evenement vindt plaats op 4 november 2018 in het Kuta Strand bij Mandalika, Lombok. Dit evenement heeft een totale prijs van 10 miljard rupiah. Er was ook een vlagtocht vanuit Sabang naar Merauke die sinds 28 september 2018 wordt begonnen. En dit evenement betrof Indonesische legers, personeelsleden en gemeenschapselementen. Deze vlagtocht beëindigt in Merauke op 4 oktober 2018. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversen. Nu gaan we naar het laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En voor de aflevering van vandaag zal ik liedjes van de provincie Jambi presenteren. En als de opening zal ik het liedje getiteld Ketimun Bungkuk door Nana Sabrina Andrayan. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, dat was het liedje Ketimun Bungkuk door Nana Sabrina. Dit lied uit het Jambi gebied is gemaakt door Yahya Abe. Dit lied vertelt het verhaal van iemand wiens leven vol beroepsvingen is, zoals vaak beledigingen en tekortkomingen kregen. Toch wordt aan het einde van de tekst het nummer Ketimun Bungkuk dat in het leven wordt besteld niet alleen altijd blij of krijgt het altijd een proef. Het wiel van het leven draait altijd, dus na het krijgen van een proef zal geluk zeker komen. En luisteraars, volgende zal ik andere liedje van Jambi presenteren. En dit is voor u Selendang Mayang door Lina Kamsan. Veel luisterplezier!
Selendang, selendang mayang, rambutnya merah sebelah.
Luisteraars, u hebt net geluisterd aan het liedje getiteld Selendang Mayang door Lina Kamsan. Net als de regionale liedjes van Jambi in het algemeen bevatten de songtekst ook pantun, omdat de Jambi gemeenschap sterk wordt beïnvloed door de Maleisische gemeenschap met hun traditie pantun. Dit nummer heeft een betekenis over behendigheid bij het uitvoeren van taken. Dus iemand die een taak uitvoert zoals tijdens het werken, moet behendig zijn. Het luisteraars volgende liedje voor u, Batang Hari door Susi. Veel luisterplezier! Oysters dat was het liedje Batang Hari door Susi. De tekst van dit lied gaat over een rivier genaamd Batang Hari. Deze rivier is de langste rivier in Sumatra en is een beroemde toeristische attractie in de provincie Jambi. Dit lied beschrijft de Batang Hari rivier die een stroming van water heeft die rustig lijkt. Maar eigenlijk is de stroming van water zwaar. En luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie zal ik nog één liedje aandraaien. En dit is voor u het liedje Dodoi Si Dodoi door Victor Hutabarat. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie. vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond VIP, of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar e-mailadres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping,
Medan Merdeka Barat Serat, nomor 4-5 Jakarta, 1100 Indonesia. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze agenda luisteren op frequentie Kortehof 3325 kHz.
Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worlddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel, voor de verdieping, Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Worlddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verenigen.